We breken alle record met treinen die vertragen. PFOS op je bord, kook in de Antwerpse haven. Geven we onze stem dan enkel voor de schijn, met ministers die niet eens verkozen zijn. Maar niet kiezen is verliezen, je stem is te veel waard. Geef je toekomst voor mijn kies met de Standaard.
Sterk je stem met inzicht en krijg een heldere blik op de verkiezingen. Lees de Standaard een heel jaar lang voor de helft van de prijs. Via standaard.be/actie.
Tussen Rusland en de VS zit het door de situatie in Oekraïne grondig scheef, behalve in de ruimte. Onderzoek wijst uit dat je smartphonegebruik zegt wie je bent. We hebben het over je privacy op Android-smartphones en over de metaverse, want daar worden maatregelen genomen tegen grensoverschrijdend gedrag. Het is vrijdag 25 februari. Ik ben Alexander Lippenveld en van de Standaard is dit Bits en Atomen.
Ignition sequence start.
Dominique Dekmijn, technologiejournalist, en Pieter van Doren, wetenschapsjournalist. Je zou het niet denken, Pieter, wanneer de spanningen tussen Rusland en Amerika oplopen in Oekraïne, maar in de ruimte werken ze wel heel mooi samen. Hè?
Ja, dat is bizar eigenlijk. En je hoort daar helemaal niks van. Nog bij Roscosmos, bij de Russen, nog bij de NASA wordt er op dit moment gepraat over een astronaut die daar samen gezellig in datzelfde ruimtestation zit en daar heel goed samenwerken.
Ja, ja,
en vlot met elkaar overeenkomen.
Yes. Mm-hmm. We've got it. Excellent. Congratulations.
Integendeel zelfs. Je hebt daar heel wat vriendschappen die daar ontstaan. En veel astronauten tellen onder hun beste vrienden Russen.
Ja.
En heel wat Russische cosmonauten tellen onder hun beste vrienden Amerikanen.
Dat is fijn. Ja.
Alle Amerikanen in het ruimtestation spreken Russisch.
Ja, ja.
Moet ook.
Okay, ja.
Want als ze ooit moeten terugkeren, is het waarschijnlijk met een Soyuz.
Ja.
En dat ding is in het Russisch. En ze moeten dan met het Russisch controlecentrum afspreken hoe ze gaan landen en zo.
Ze landen dan meestal ook ergens in Siberië.
Ja, ze landen dan ergens in Kazachstan, in de steppen. Dus Amerikanen moeten Russisch spreken in het ruimtestation. En andersom, ook de Russen spreken Engels. De een al wat beter dan de ander in de twee richtingen.
Mm-hmm.
Scott Hubbard, de baas van het Ames-laboratorium van de NASA en ooit zelf astronaut, die heeft ooit gezegd, eens dat je een paar vodka's met elkaar gedronken hebt, dat geeft een band die nooit meer uitverbroken kan worden. En dat gaat inderdaad zeer diep. Je ziet ook aan de Russen dat ze helemaal niet van plan zijn om uit het ruimtestation uit te trekken.
Mm-hmm.
Vorige juli hebben ze nog een module gelanceerd, Nauka.
Mm-hmm.
En vorige november hebben ze er nog één gelanceerd, Pritchall. Twee nieuwe modules die aan het ruimtestation gekoppeld worden.
Mm-hmm.
Dat geeft niet meteen de indruk dat ze van plan zijn om zich eruit terug te trekken.
Mm-hmm. Maar was er geen plan om dat ruimtestation stop te zetten binnen x aantal jaar?
In Donald Trump...
Ja.
Die heeft ooit beslist van eind 24 stoppen wij met het ruimtestation nog te betalen.
Dat is
eind
niet 24
was ook het einde van zijn tweede ambtstermijn. Je weet wel, die ambtstermijn die van hem moest zijn, maar die hem ontstolen is.
Ja, wie weet.
Intussen heeft de Biden-administratie beslist dat ze toch zullen doorgaan op zijn minst tot 2030.
Mm-hmm.
Maar het is een beetje zoals met de verlenging van onze kerncentrales. Dat betekent wel dat je dat ding dan moet onderhouden en preventief een aantal dingen doen.
Mm-hmm.
Amerika heeft dat helemaal doorgerekend, geen probleem.
Mm-hmm.
Want het begint wel stilaan te kraken en te piepen en hier en daar zelfs te lekken.
Mm-hmm.
Maar tot 2030 geen probleem. Mm-hmm. De ESA heeft het doorgerekend. Tot 2030 zien zij ook geen problemen.
Mm-hmm.
Roscosmos is nog aan het doorrekenen. Maar je kunt nu al merken, ook zij zullen dat ding tot 2030 perfect in de lucht kunnen en willen houden.
Ja.
En dan, wat ook belangrijk is, de Amerikanen moeten in 2030 dan met dat ding naar beneden komen. Het laten opbranden in de atmosfeer.
Ja.
Maar dat is een gigantisch spel. Dat is 73 meter lang met alles erop en eraan. En tonnen aan ijzer en staal en god weet wat nog allemaal. Dat krijg je niet opgebrand.
Nee.
Dus dat zal gericht moeten neerstorten in wat men Point Nemo noemt.
Mm-hmm.
En Nemo is dan niet het visje van de Disney-film, maar is dan kapitein Nemo van 20.000 mijlen onder zee.
Ja.
Er is een punt in de Stille Oceaan dat zo ver mogelijk van alle bewoonde land ligt.
Mm-hmm.
2700 kilometer is het eerste puntje dat, waar bewoning is. En dat is dan Paaseiland.
Ja.
Ook een eilandje dat voor de rest minder in de oceaan ligt.
Vooral wat schildpadden.
Dus dat ligt daar wel veilig.
Ja.
Maar om daar te geraken, hebben ze 3 Russische Progress tuigen nodig, vrachtvliegtuigjes, met een stevige motor die dat ding naar beneden trekken. Dus de Amerikanen gaan er nu al vanuit, in 2030 gaan de Russen ons die 3 toestellen leveren, geen enkel probleem. Alles is daarop ingesteld. Dus ja, het zit helemaal bij elkaar geïntegreerd.
Ja.
1 minpuntje misschien. Tot nu toe is er nooit politiek over dat ruimtestation gepraat. Maar in 2017, tijdens de Krimcrisis, de toenmalige vicepremier van Rusland, Dmitri Rogonin, die heeft toen ergens een tweet gelanceerd. Jongens Amerikaan, als jullie per trampoline naar het ruimtestation willen weten te zeggen. Want op dat moment konden de Amerikaan alleen met de Russen mee omhoog. Ze hadden zelf geen raketten. In 2020 hebben ze nu bij Elon Musk raketjes gehuurd. En nu kan het wel. Maar die meneer Dmitri Rogonin is op dit moment het hoofd van Roscosmos, de Russische NASA.
Ja.
Dus misschien dat het toch wel een beetje lastiger wordt dan vroeger om de politiek er helemaal buiten te houden. Ja. Al bij al, je mag zeggen, het gaat daar heel goed samen.
Ja.
Ik heb daarnet Elon Musk vernoemd. Daar moeten we toch nog even op terugkomen.
Ja.
We hebben een paar weken geleden een foutje gemaakt. En als je ons niet mag betrouwen, zeggen we het ook. We hebben toen gemeld dat een raket van Musk op 4 maart, volgende vrijdag, zou inslaan op de maan.
Ja.
Was een amateurastronoom die ergens een vlekje gezien had en gaan terugrekenen is waar dat vandaan kwam. Maar nu blijkt dat wat op de maan gaat inslaan geen raket van Musk is, maar eentje van de Chinezen.
Oké.
Amateurastronoom die dat ding gezien had, heeft teruggerekend tot een bepaald punt waar hij kwam in de buurt van, ja, hier is Musk op dit moment met zijn raket geweest en voor de rest, nog in ruimte, nog in tijd, is hier ook maar enig ander ding in de buurt. Ja. Alleen, nog een jaar voor Musk hadden de Chinezen iets gelanceerd. Ook een trap weggegooid. En die was al een jaar onderweg. En net op het moment dat Musk daar zijn raketten loslaat, moet die Chinese trap ook in de buurt, in die buurt geweest zijn. En wat op de maan gaat neerslaan is dus Chinees.
Een Chinese raket, oké. Goed.
Nu, Musk vindt dat helemaal niet erg.
Nee.
Zijn raket gaat nu in een baan rond de zon. Vindt hij heel wat leuker dan een baan in de aarde. Want Musk die gebruikt de motto van Buzz Lightyear.
Ja, inderdaad. To infinity and beyond.
To infinity and beyond.
In tijden van MeToo moeten we het ook hebben over de virtuele realiteit. Want ook daar gebeuren aanrandingen. Dat is zeker niet oké. Dominique, 2 proto-metaverses nemen alvast maatregelen. Vertel.
Ja, het meest recente is dat Altspace VR, een virtuele wereld waar je als avatar rondloopt. Dat is eigenlijk de virtuele wereld die Microsoft een aantal jaren geleden heeft opgekocht. Toen kreeg dat niet zoveel aandacht, maar nu plots heeft iedereen de mond vol over Metaverse.
En wel natuurlijk, ja.
Ja, voilà. Maar 2 weken daarvoor had Meta, dat de nieuwe naam is van Facebook, ik zeg het er altijd nog eens even bij.
Ja.
Die hadden in hun virtuele wereld iets heel gelijkaardigs tegengekomen. En dat is Horizon Worlds, maar wij kunnen daar niet op. Mm-hmm. Terwijl we op Altspace VR wel kunnen. VRChat is nog zo'n virtuele wereld, daar kan je wel op. Je zet dan je VR-bril op, die zet je op je neus en dan ben je in die virtuele wereld en dan kan je zelf bepalen hoe je er precies uitziet.
Mm-hmm.
Je kan beslissen om er in de virtuele wereld uit te zien als die rode robot waarmee Mark Zuckerberg aan het kaartspelen was in een demo-video die ze vorig jaar uitbrachten. Ik heb op Second Life, dat is een virtuele wereld van 15 jaar geleden, ooit een gesprek gehad met een man die eruit zag als de Predator uit de films, maar dan met netkousen aan.
Ja.
Maar overdag was het, of tenminste in het echte leven, was dat een keurige meneer die voor IBM werkte.
This changes the way we see the world. And in turn, changes the world we see.
Vrouwen komen in die wereld, of mensen die zich in die wereld voordoen als vrouwen, maar mensen die kiezen om er als vrouw uit te zien of herkenbaar te zijn als vrouw, hebben al heel snel gemerkt dat mannen zich in die metaverse niet beter gedragen dan in het echt. Sterker nog, de neiging hebben zelfs om zich daar slechter te gedragen.
This changes the way we see the world.
die virtuele wereld van Meta was nog geen dag uit, geloof ik, toen de eerste berichten kwamen van vrouwen die zeggen van ja, ik was omringd door allemaal mannen en die kwamen altijd maar dichterbij en dat het behoorlijk griezelig is. En het is heel erg gelijkaardig aan de trollen die je vooral als vrouw tegenkomt op Twitter, Facebook, Instagram en ik kan er zo nog wel een paar noemen. Mm-hmm. Behalve dat, in die metaverse zit je wel echt ondergedompeld. Je hebt die bril op je hoofd en het is heel, heel echt. En
ze kun
je
erbij zeggen,
ze kunnen je niet aanraken. Hè? Dus het is niet op dit moment met de metaverse zoals wij die nu kennen, is er geen enkele manier dat je iemand kan aanraken.
Maar wel
je kan geen hand geven.
Intimideren.
Maar je kan heel, heel dichtbij komen. Ja. Eigenlijk zelfs afhankelijk van de omgeving door iemand heen wandelen. Want strikt genoeg, we zijn maar avatars daar. Maar dus, en je hebt wel het begin van aanraking, feedback. Men is daar juist aan bezig om ervoor te zorgen dat je, tenminste met speciale handschoenen aan, want die hebben de meeste mensen niet, dat je wel zou kunnen voelen dat je ergens in de buurt komt. Dus een heel gevoelig terrein dat daar bezig is. Nu, direct zijn die bedrijven aan het proberen op te treden tegen dat soort problemen, want dat is natuurlijk niet hetgeen dat ze wilden. Dat het eerste dat je te weten komt over de virtuele wereld Horizon Worlds is dat er al vrouwen zijn aangerand. En dat was eigenlijk stik genoeg wat er gebeurd is. Heel veel mensen, het eerste dat ze ervan lezen in de krant is dat. Dus een slechte start. En Altspace van Microsoft dus had gelijkaardige problemen. En ze zijn beide tot gelijkaardige oplossingen ook gekomen. En één daarvan is dat je dus nu op Horizon Worlds, dat hebben ze dan 2 weken geleden aangekondigd, een soort virtuele bubbel rond jezelf kunt creëren, waardoor niemand dichterbij kan komen dan een virtuele afstand van ongeveer 1,20 meter.
Dan zal dat, maar pestgedrag is natuurlijk meer dan alleen dichterbij komen.
Ja, hè? Precies. Maar, voilà. maar dat soort maten, dat soort heel basic dingen is men nu eigenlijk aan het zetten. En eigenlijk had Altspace, waar we het nu ook over hebben, Altspace had dat al, zo'n bubbel, maar die stond niet default aan. Het is niet zo handig dat je dan inderdaad een bepaald moment moet concluderen waar die mensen beginnen toch heel dichtbij te komen. Ik ga rap zoeken waar die bubbel ook alweer was. En dus nu ook in Altspace heeft men die mogelijkheid die eigenlijk al bestond, nu default aangezet, dus sowieso kan niemand al te dicht bij je komen, tenzij je expliciet zegt van, ik ga dat nu wel toelaten.
Ja.
Simpel, basic. En je zou zeggen, gek dat ze daar nu pas op komen. Nadat er al wat problemen zijn geweest. Maar we zijn de geboorte van een nieuw medium aan het meemaken. Het andere dat Microsoft nu net beslist heeft, was, we gaan ervoor zorgen dat iedereen verplicht wordt met een Microsoft-account in te loggen. En dat wil eigenlijk zeggen dat we die mensen hun identiteit kennen. Dat is het verschil tussen Facebook en Twitter. En gedragen we ons ietsje beter op Facebook dan op Twitter? Ik denk het wel. Ik denk dat dat nog altijd zo is. En dat dat voor een flink stuk is, omdat je op Facebook met je naam en toenaam aanwezig bent. En op Twitter ben je een beetje min of meer anoniem. Ja. En ik denk, dus heel veel mensen vonden die anonimiteit in die virtuele wereld heel aantrekkelijk. Je kan letterlijk zijn wie je wil. Hè?
Je kunt al je gal eruit kotsen. Ja.
Als je duidelijk met je naam herkenbaar bent, gedraag je je wel beter. En dat is gewoon een bewezen feit. Hoe moeten we daarmee omgaan? Wel, in ieder geval denk ik dat we in die richting gaan dat je wel degelijk met naam en toenaam ergens zult moeten registreren. Facebook had dat eigenlijk al gedaan. Meta had dat al gedaan voor Horizon Worlds. Want om een Oculus-account te hebben, voor die Oculus VR-bril, moet je eigenlijk een Facebook-account hebben. En een Facebook-account is gekoppeld aan je echte naam en vaak ook je echte foto. Dus we zullen in die virtuele wereld aan de ene kant wel degelijk eender wie kunnen zijn, maar dat zal toch gekoppeld zijn aan onze echte identiteit, of we gaan ons te veel misdragen.
Wat ook commerciële mogelijkheden geeft. Dat betekent dat je ook als VIP bekend kunt worden en dat exclusieve clubs toegang kunnen geven en dat je dan achteraf kunt mee pronken dat je in een exclusieve club zit in zo'n virtuele wereld.
Ik denk dat we daar wel aan zullen wennen, dat de regels van het spel zijn. Maar dat gaat niet zonder enige weerstand, want effectief veel mensen vonden juist het fantastische aan die metaverse, dat ze daar iemand heel anders konden zijn. Maar dat geeft helaas het gevolg, en dat wisten we al van in die Second Life, waar ik net verwees, 15 jaar geleden, weten we al, ja, dat sommige mensen dan een deel van hun persoonlijkheid willen uitleven die ze in het gewone leven niet kunnen / durven laten zien. In Engeland was er een klein schandaaltje omdat er dan seksfeestjes, virtuele dan, volledig zich afspeelden in de virtuele wereld Roblox. Want Roblox is niet echt zo'n metaverse, maar eigenlijk leunt het erbij aan. Maar het probleem met Roblox is dat er nogal veel door kinderen wordt gebruikt. En dus daar in Engeland, waar men heel erg bezig is met de gevaren waar kinderen aan bloot staat op het internet, was dus, ik geloof dat het BBC was die daar een reportage naar had gegaan en zegt van ja, kijk, kinderen zouden wel eens heel eventueel per ongeluk, als ze in Roblox aan het spelen zijn, een seksfeestje kunnen tegenkomen.
Ja, dat is niet de bedoeling.
Nee, voilà. Maar daar moeten we allemaal mee leren. Omgaan een flink stuk van de technologieindustrie denkt dat dat de toekomst is. Mm-hmm. Na sociale netwerken, na het internet met websites zoals en apps zoals we dat nu kennen, gaan we naar een internet waar we binnenstappen in de vorm van een avatar. En nu blijkt dat er een heleboel problemen moeten worden opgelost. Men is die nu één voor één aan het nemen. Ja, en dan weet je natuurlijk van, daarmee is het nog niet opgelost. Want ja, de problemen die vrouwen ervaren op pakweg Twitter, mm-hmm, zijn ja, na 15 jaar nog altijd niet opgelost.
En in de echte wereld zijn ze na een paar eeuwen nog steeds niet opgelost. Dus,
Dat is ook juist.
Je smartphonegebruik zegt wie je bent. Onderzoekers hebben het logboek van 780 smartphonegebruikers gedurende een week lang gevolgd. En Pieter, blijkbaar zijn we wel heel erg voorspelbaar in onze smartphonegebruik.
Ja, we zijn meer gewoonte dieren dan we zelf denken of zelf willen toegeven.
Mm-hmm.
Nu, dat volgen moet je ook niet overdrijven of de resultaten daarvan. Het is niet zo dat je nu kunt zeggen, geef mij jouw smartphone en ik zie meteen wie jij bent. Mm-hmm. Zo erg is het niet.
Mm-hmm.
Maar inderdaad, als we zo 780 mensen 6 dagen gevolgd hebben en mm-hmm, ze geven de computer dan een nieuwe dag die nog nooit in het systeem geweest is, mm-hmm, dan kan die computer toch in 1 geval op 3 zeggen, dat is die meneer, dat ben jij.
Ja.
En dat gaat over de patronen, Pieter, had ik begrepen, welke apps je gebruikt en in welke volgorde en hoe lang. Dus typisch, ik ga eerst even Facebook checken en dan ga ik nog even langs WhatsApp.
Ik vind dat nu niet zo verbazend, want als ik naar mezelf kijk, denk ik dat ik daar redelijk voorspelbaar in ben.
Als de andere mensen op dezelfde manier voorspelbaar zijn, kun je nog niks zeggen. Maar blijkbaar is het dus echt individueel. Ze hebben iets van 21 courante apps meegenomen en genoteerd hoe vaak kom je erop en hoe lang zit je er dan op.
Mm-hmm.
Dat zijn dingen als WhatsApp, Facebook, uw fotogallery, uw camera, kalender, Instagram, YouTube, Twitter, dat soort dingen.
Mm-hmm.
TikTok niet.
Mm-hmm.
Want TikTok is alleen maar binnen een te beperkte groep in gebruik.
Oh ja.
Dus zijn echt dingen genomen die iedereen wel gebruikt. Ook leuk om weten trouwens, ze halen eruit dat je zo'n 4 uur per dag mm-hmm met je smartphone bezig bent en dat je tot 85 keer per dag bovenhaalt.
Gemiddeld
gezien.
Veel,
dus dat is ook meer dan we van onszelf denken.
Ja.
Nu, je kunt niet zeggen dat dit bruikbaar is om mensen echt mee te identificeren.
Mm-hmm.
Zelf geven de onderzoekers het voorbeeld van, stel politie is iemand aan het volgen, die gooit zijn smartphone weg, neemt een nieuwe, en de politie zit weer in het donker, weet van niks.
Ja.
Maar, je doet een inval, je slaat daar iets van 1000 smartphones aan, ik zeg maar iets.
Ja.
Dan met dit systeem, als je zou kunnen gaan uitlezen hoe die smartphones gebruikt zijn, dan kun je toch in 3/4 van de gevallen zeggen, deze 10 smartphones, daar zit die waarschijnlijk tussen. En dan moet je geen 1000 smartphones mee kraken, moet je er nog 10 kraken. Dat maakt het natuurlijk al leuker.
Hmm.
Maar voor identificatie echt is dit toch niet bruikbaar.
Ja, want dat was eigenlijk de vraag die ik mij stelde bij die studie. Was van, ja, men heeft dan bewezen dat inderdaad iedereen apps op een andere manier gebruikt. Hmm. En dat je dus op basis van iemands appkeuzes iemand kunt identificeren. Maar praktisch heeft dat eigenlijk zeer weinig toepassing.
Nee,
in principe zijn dat geen gegevens die iemand gewoon kan zien. Behalve als hij je smartphone in handen heeft. Hè.
Ja, er is geen log waar die allemaal netjes in bijgehouden worden. Inderdaad, die eventjes kunt uitlezen.
Maar er is een goede reden natuurlijk dat mensen nu op zoek zijn naar mogelijke manieren om iemand te herkennen,
mm-hmm,
aan zijn smartphone. Juist, en dat is, en daar gaan we dan straks op komen eigenlijk, want daar willen we het straks ook wel over hebben, omdat een andere manier waarop we courant op het internet werden herkend, namelijk cookies, aan het verdwijnen zijn. Die gaan weg voor een flink stuk onder druk, omdat mensen vinden dat die cookies veel te veel informatie bewaren, mm-hmm, en op een manier die misbruikt zou kunnen worden.
Mm-hmm.
Dus die cookies gaan weg. We zoeken andere manieren om iemands smartphone te herkennen, maar dan idealiter op afstand. Men noemt het dan fingerprinting.
Mm-hmm.
Dat heeft dan meer te maken met hoe groot is je beeldscherm, welke processor heeft die smartphone. Soms kon men dan zien, ja, welke apps staan er wel of niet op.
Mm-hmm.
En op basis daarvan kon ze zeggen van, ja, maar kijk, dat is eigenlijk diezelfde persoon die we 2 weken geleden op een andere website hebben gezien. En zo kunnen ze je zonder cookies toch volgen. Maar ik denk in dit geval, dat niet zo is met die techniek die hier is beschreven. Het doet me wel meer denken aan het onderzoek dat bij IMEC, aan de Universiteit Gent, al enkele jaren gebeurt met hun mobile DNA-app. En die app die installeren, die staat nog altijd in de Play Store, denk ik. Die installeer je zelf op je eigen smartphone en die geeft je toegang tot al die gegevens. En die gaat inderdaad analyseren welke apps je gebruikt en wanneer. En dat geeft heel mooie grafieken. Dus, ik kan het iedereen die probeert te begrijpen waarom gebruik ik mijn smartphone zoveel en die dat een beetje wil minderen aanbevelen om eens te gaan kijken naar die mobile DNA-app. Want, ja. Ja, dat moet je dan wel beseffen. Je neemt deel aan wetenschappelijk onderzoek. Hè. Ja. Dus daar super interessante dingen mee, waar dat ze echt kunnen zien waar bijvoorbeeld die verslavende effecten zitten. Maar je kan het van jezelf dan ook zien. Van, ja, ik zit veel te lang op Facebook en ik kom daar terecht nadat ik eerst via WhatsApp ben gepasseerd. Dat soort dingen kun je daar zien. Super interessant onderzoek. En dus als het erom gaat van je eigen smartphonegebruik beter begrijpen en dan ook begrijpen hoe je dat zou kunnen eventueel veranderen, verbeteren, vind ik dat soort onderzoek heel super interessant.
Ja, klopt. Herhaal nog eens, waar kan je dat juist
dus de Mobile DNA-app, dat is in één woord geschreven. En ik denk dat die alleen in de Play Store voor Android-gebruikers is. Ik meen te begrijpen dat op iPhone dat er geen manier was om apps toegang te geven tot die informatie. Wat weer iets zegt over het verschil tussen de manieren dat iPhone en Android met privacygegevens omgaan.
Ja, inderdaad. En dat brengt ons naadloos bij het volgende onderwerp, Dominique. Privacy op je smartphone. Google zet voor je Android smartphone dezelfde stappen als Apple voor zijn apps, zodat we minder gevolgd worden door adverteerders in wat we allemaal doen op onze telefoon. Dan denk ik de cookies.
Ja, wel niet specifiek de cookies deze keer, maar het gaat over hoe we op het internet gevolgd worden om ons gepersonaliseerde reclame te sturen en ons achteraf, vooral, dat is een belangrijk punt, om ons te herkennen, om te zien of we op die reclame gereageerd hebben en ook effectief iets hebben gekocht. Dat is eigenlijk een fundament van een flink stuk van het internet. Daar is van alles aan het gebeuren. En Apple heeft op een bepaald moment gezegd, en heeft daar dik mee gescoord, om te zeggen van kijk, we gaan iedereen de keuze geven. Je mag zelf kiezen of je smartphone herkend kan worden op het internet. Mensen beslissen zelf.
En wat dat is die melding, vraag app om niet te tracken.
Dus elke app moet toelating vragen om je te mogen volgen buiten de app. En die toelating mag je dus gewoon weigeren. En dat doen de meeste mensen ook. Ja. En dat heeft een gigantische impact op de hele internet-economie. En de internet-economie is een enorm stuk van de echte economie. Je moet zien, als je ziet dat de waarde van Meta, het bedrijf achter Facebook, bijna gehalveerd is in enkele maanden. Die aandelenkoers is werkelijk ingestort.
The unthinkable happened.
Facebook, Meta, also known as Facebook.
The stock has dropped significantly.
The stock is plummeted.
Recent drop. Is this a crash?
Toen gebleken was hoe erg de impact is van die maatregel bij Apple. Facebook is een van de belangrijkste plaatsen waar mensen online advertenties plaatsen. Ja. De andere is Google. Hè? Maar Facebook belooft aan adverteerders, je adverteert dan en dan kun je hem achteraf, hè, als je dan iets kan kopen op je website, weet je precies van die heeft die advertentie toen op Facebook gezien. Mm-hmm. En dat zit nu af. Ja. Dus adverteren op Facebook kan nog wel. Facebook weet nog veel over ons, maar Facebook weet niet meer waar we buiten Facebook zijn geweest. En dus kan het ook niet meer aan de adverteerder vertellen precies welke advertentie hoe goed gewerkt heeft. En daardoor hebben ze zelf gezegd dat hen dat gemakkelijk $10 miljard aan omzet kost.
Wow. Okay.
En dat heeft de beurswaarde van het bedrijf met honderden miljarden verminderd. Maar dat is alleen maar het iPhone-gedeelte.
Ja.
Iedereen anders. Bij ons is dat de meerderheid. In de VS is het ongeveer 50-50, moet je wel rekenen. Ja. Dus die impact is vooral in de VS, in het thuisland van die bedrijven, heel, heel groot. Bij ons zitten er veel meer mensen op Android. Maar Google stond onder druk om te zeggen van ja, wij beschermen de privacy van onze gebruikers natuurlijk ook. En dat hebben ze nu eigenlijk gedaan. Okay. Die apps allemaal toegang tot je gegevens weigeren. Maar er is heel veel maar en want en hoe, dus heel veel voorwaarden. Het is allemaal eigenlijk nog heel onduidelijk. Eigenlijk hebben ze gezegd van we gaan het in de volgende 2 jaar uitzoeken. Maar, en ze zeggen dat we gaan het doen in overleg met iedereen. Lees vooral dan
inclusief
toch
de adverteerders.
Met de adverteerders. En dat is niet eens onlogisch, want die advertenties zijn in Europa heel boos. En vooral de mensen die van die advertenties moeten leven ook, dat zijn de uitgevers. Hè? Die zijn juist heel boos in Europa, omdat ze zien van oei, Google is alles aan het veranderen over de aanpak van advertenties in Europa. En ze gaan ons niet meer toelaten om efficiënt te adverteren. Ze gaan ons die informatie onthouden. De Europese uitgevers hebben net onlangs nog een antitrustklacht ingediend aan Google, omdat Google volgens hen gedreigd heeft van informatie af te pakken. Mm-hmm. Maar ondertussen staan ze onder druk van gebruikers om te zeggen, ja, minder informatie, vooral minder informatie, zoals Apple al doet. Dus ze zitten echt tussen twee vuren, en je moet eigenlijk zeggen drie vuren, want er zijn er ook nog eens de politici die wetten aan het schrijven zijn. Mm-hmm. Nieuwe wetgeving die veel strenger is voor wat er wel en niet mag gebeuren met persoonsgegevens. Dus Google, in tegenstelling tot Apple, dat het vrij simpel had en dat geweldig gescoord heeft door te zeggen van what happens on your iPhone stays on your iPhone, was de slogan die ze enkele jaren geleden lanceerden. Goed voor de consument. Ja. Niet zo goed voor die hele internet-economie die gebaseerd is op online reclame. Google zit in een heel andere positie en moet nu schipperen. En dat doen ze. Waar ze nu zijn mee afgekomen is niet zo elegant. Het is helemaal niet duidelijk of dat onze privacy op dezelfde manier zal bewaren. Zij proberen eigenlijk die identificatie van onze smartphone zoals die bestond te vervangen door iets nieuws dat ze hun privacy sandbox noemen. Waarvan niet helemaal duidelijk is wat het precies moet zijn. De inhoud verandert nogal. Maar het hele idee is dat je zelf toestemming geeft om te worden geïdentificeerd op de basis van je belangstelling voor bepaalde dingen die je online gezien hebt.
Wat niemand gaat doen natuurlijk.
Het is niet helemaal duidelijk of dat je even simpele keuzes gaat krijgen als bij Apple. Net dat is nog de vraag van hoe gaat dat dan precies aangebracht worden. Maar het idee is dat ik de laatste tijd, ik zeg maar iets, avondkledij of schoenen of zo heb informatie te zoeken. Of ik ben geïnteresseerd in een auto momenteel. Ja, dat mag die adverteerder best weten, want ik wil inderdaad een auto kopen. Ja.
Dus
dat
soort dingen. Kan ook nuttig zijn.
Dus een beetje dat geven en nemen idee. De vraag is, ja, kunnen ze dat nu op een overtuigende manier brengen? Want uiteindelijk moeten ze wel iets doen. Mm-hmm. Gek genoeg heeft Facebook nu gezegd, en dat vinden ze, of Meta, het bedrijf achter Facebook, heeft gezegd van dat nieuwe idee van Google, dat zien we eigenlijk wel zitten. Dat van Apple, dat vinden ze dus dramatisch. Daar hebben ze al 2 jaar hard tegen gevochten, ook met grote pagina grote advertenties in grote kranten. Hè? Maar dat van Google zegt van ja, vinden we heel interessant. We kijken er naar uit om daar samen met Google aan te werken, constructief de volgende jaren. Wat heel veel mensen dan de reactie geeft, als Facebook het een goed idee vindt, is het vast een slecht idee.
Dan is het
idee.
Vast een slecht idee. Voilà. Goed.
Eindigen doen we zoals altijd met de Dino van de Week, Pieter. Dat is een Portugees deze week.
Ja,
vertel.
In Portugal is weer een nieuwe dino-soort ontdekt. Het is een Spinosaurus. Dat zijn die dingen met zo'n groot zeil op hun rug.
Oh ja.
Deze is compleet nieuw, want het is een Spinosaurus, maar met de bek van een krokodil ruwweg. Het heeft een heel andere bek als normaal. Mm-hmm. En die heet Ibero Spinus Satarioi.
Okay.
En Satario is de kerel die dat ding in 2011 al ontdekt heeft. Het werd toen toegeschreven aan Baryonyx, een bekende soort. Maar nu in 2020 hebben ze nieuwe opgravingen gedaan op dezelfde plaats. En ik bedoel exact dezelfde plaats, een stuk van 5 bij 2 meter.
Ja.
En daar hebben ze nog botjes gevonden. En daar zitten geen dubbels bij. Dus het moet een botje zijn van dezelfde dino. En daaruit hebben ze nu kunnen afleiden. Nee, het is dus een nieuwe soort. En nu we toch bezig zijn over dino's en krokko's. In Australië is dan weer een krokodil gevonden. Goed, dat is niet zo gek. In Australië leven ook vandaag nog krokodillen. Tuurlijk, like Crocodile Dundee.
Ja.
Maar deze was 95 miljoen jaar oud.
Ja.
En ze hebben ze voorzichtig losgebikt, al die botjes geanalyseerd, want het was serieus gebroken en gekraakt en vervormd,
ja,
puzzel gelegd. En zaten ze met een paar stukken over.
Ja.
En nu blijkt, nu de hele puzzel gelegd is, dat in de maag van die krokodil een klein dinootje zat.
Oké, okay. Ja.
Dus het is de eerste keer dat we weten dat een krokodil ook dinosaurussen at.
Okay.
Dat een klein dinootje, het formaat van een grote kip. Een krokodil was iets van 2,5 meter, dus dat was eventjes hap, slik, weg.
Maar het is toch opvallend dat krokodillen ook dino's eten.
Dus dat weten we vanaf nu.
Ja.
En die krokodil heeft dan meteen ook maar een nieuwe naam gekregen. En die heet dan Confractosuchus sauroctonus.
Okay.
En als je dat vertaalt, dan betekent dat zoiets als verbrokkelde dino-doder.
Oké.
Okay.
Dit was Bits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast al, de podcast-app van De Standaard? Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen, je krijgt ook elke week een eigenhandige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be. Volgende week zijn we er opnieuw.